Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Nee, en een voetballer die echt kan voetballen gaat toch niet luisteren naar zo'n raar mannetje? Dat, ik denk dat hij zelf wel weet wat hij gaat doen, toch? And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy never seen, and the air was such a wonder.
Goedemorgen voor ons, hartelijk welkom iedereen bij de zoveelste aflevering van de Hartgras podcast, die mede mogelijk wordt gemaakt door Toto Speelbewust 18+. Aanwezig links van mij Janneke van der Horst, rechts van mij Thomas Heerma van Vos en Frans P.F. Tomezen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voor ons is het goedemorgen. We zullen maar beginnen met Messi, denk ik. Dat was toch wel het nieuws van het weekend. Heb je gekeken, Janneke?
Ik heb uiteraard gekeken, dat moest van jou. Dus dat heb ik gedaan. En hij kwam erin. En het viel een beetje tegen, denk ik.
Nou ja, hij maakte kennis met het Franse voetbal.
Ja.
Ik denk dat dat hem een beetje tegenviel.
Ja. En het was de hele commotie eromheen vond ik het mooiste. Er was heel veel aandacht voor. Mij deed het niet zo heel veel dat Messi daarin in dat shirt speelde. En ik denk dat het ook misschien voor de Paris Saint-Germain fans minder emotioneel was dan voor de Barcelona fans. Want het was nu wel echt. Hij is echt weg nu.
Ja.
Een beetje alsof je weet dat je ex een ander heeft, maar nu zie je hem ook echt met haar op straat lopen en zoenen, zeg maar, dat idee.
Juist, fijne analogie. En wat me ook wel opviel was dat Mbappé twee keer scoorde en dat Messi niet, net als Berghuis bij Ajax, zijn armen heel ver in de lucht stak bij de doelpunten van de concurrent. Maar goed, hij maakte kennis met het Franse voetbal en hij heeft minder eerbied dan in Spanje, want ze trokken hem aan zijn oor, zag ik. Ze hebben hem twee keer om zijn nek gehangen. Ze hebben hem geschopt.
Een hand in zijn gezicht, zag ik ook in de samenvatting.
Dat deed pijn.
Ja, dat deed erg pijn.
Want daar moest hij van bij komen. Het was een memorabele invalbeurt. Maar goed, of ze ook in Parijs hem zo durven aan te pakken, dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar die jongens van Reims hadden er geen problemen mee.
Nou ja, die gingen wel weer met hem op de foto en met hun kinderen en weet ik wat. Het was wel een toeristische aangelegenheid, vond ik.
Ja, misschien daar merkte je in de wedstrijd toch niet veel van.
Nee, want die Reims waren eigenlijk beter. Hè?
Nou ja, beter wil ik niet zeggen, maar in de tweede helft werd het een beetje matig allemaal. Nee, het grappige was wel dat we hadden natuurlijk het grote dilemma. Paris Saint-Germain, Reims Paris Saint-Germain of Promenade. Ik heb op mijn telefoon, toen Messi inviel, heb ik op mijn telefoon gekeken. Terwijl op de televisie stond Promenade aan. En precies toen Ton Carse een liedje ging zingen over ouder worden, toen kwam Messi het veld in. Ik weet niet of het zo getimed was, maar dat zou anders wel heel erg superieure televisie zijn geweest van Promenade. Hè?
Maar Ton Carse was ongetwijfeld beter in vorm dan El Siert, want die was helemaal nog niet geland in Frankrijk, hè? Vanuit zijn bezemkast in Hilversum. Dus maar viel me wel op dat hij heel geforceerd geestig probeerde te zijn.
Hey, het regent. Normaal regent het hier champagne.
Zei hij dat?
Ja, die was wel heel... Had hij thuis geoefend, hè? Ja, verschrikkelijk, ja.
Iemand vroeg op Twitter, weet iemand een goed restaurant bij de kathedraal van Reims? En ik zei, ja, recht daar tegenover is een goed restaurant. Maar ik realiseerde me later dat ik in de war was met Chartres. En die hebben ook een kathedraal. Ja. Dus ik weet niet of die man die gaat nou lopen zoeken, maar hopelijk niet. Maar dan vindt hij niks. Maar promenade vond jij minder in vorm dan de vorige keer?
Ja, ik geloof het wel. Maar dat kwam eigenlijk doordat ik Eva Krutsen de vorige keer erg geslaagd vond met die verkiezingsanalyse of formatie.
Met die dronken monoloog.
Ja. Ja. Waar al die non-teksten van onze voormannen werden verhaspeld.
Ja, nee, sommige dingen begreep ik ook niet helemaal. Kon jij volgen, Thomas, wat Diederik Ebbingen in dat bos deed toen hij iedereen kwijt was?
Nee, eigenlijk niet. En dat vond ik ook helemaal niet zo erg. Want als het gaat om de afweging promenade Paris Saint-Germain, dan zou ik altijd kiezen voor promenade. Want dan weet ik niet helemaal wat er gaat komen.
Ja.
Zo'n potje Reims Paris, ja, dat vind ik eigenlijk heel saai om helemaal te kijken. Omdat je het verloop in grote lijnen ook wel kent. En wat ik... Behalve dat hij heel beteuterd keek met dat fragment van Diederik in het bos moest. Geen idee. Ik had bij wel meer stukjes promenade. Geen idee. Maar het gaat zo snel. Er zitten zoveel rare kwinkslagen in. En dan vond ik zelf geweldig dat ze het ineens dan over series gaan hebben. Een paar minuten. Inclusief alle streamingdiensten en alleen maar namen. En daar kwam Diederik Ebbingen natuurlijk ook niet meer tussen. Die mompelde af en toe Homeland. Ook weer met dat sippe gezicht. En daar reageerden ze niet op. Gooide die House of Cards nog in, dat pakte ook niet. En intussen ging Henry van Loon, nou ja, een grap navertellen is altijd een beetje suf, maar dat was een gesprek waar denk ik iedereen op een verjaardag of waar dan ook wel eens per ongeluk in is getuimeld. En dat wordt dan in 3 minuten perfect gepersifleerd en dan weer door. En dan staat Diederik Ebbingen, nou, dat was ervoor, maar staat hij ineens sip in een bos en dan weer. Ik vind die opeenvolging van rariteiten vind ik daar zo geweldig. Misschien was dit niet de beste aflevering. En alsnog, ja, ik vind het altijd tekort en ik wil altijd meer.
Ja, het gesprek over die series was echt wel het leukste, dacht ik.
Ja, dat was wel echt steengoed, hè?
Ja. Je zit dan ook na te denken van, ze missen er één, ze missen er vast één. En ik dacht, 10%.
Oh ja, dat ik zag je daarover twitteren. Ja.
Die hebben ze niet genoemd,
nee,
hè?
Die hebben ze niet genoemd. Nee. Nee. Twin Peaks ook niet.
Hè?
Twin Peaks ook niet.
Ah.
Maar het was volgens mij alles boven de 2000. Wat op een gegeven moment zei dat ze dat wel noemde. Op een gegeven moment zei hij van dan ook Sopranos. Of dat werd gezegd en dat kende hij dan weer niet. Dus daar werd ook steeds mee gespeeld. Dus hij kende alles behalve dan een van de bekendste ooit. en het is vooral die mengelmoes van moderne series waarvan iedereen dan permanent zegt, die moet je ook zien. Dat ik ook vaak zelf denk, als je dat allemaal moet zien, dan hou je echt geen tijd meer over voor welk sociaal leven dan ook. Maar het was... bijna allemaal wel hedendaagse of recente series.
Ja. Hebben we nog een morele mening, opinie over het feit dat Messi naar Parijs is gegaan en dat Madrid 170 miljoen wil betalen voor Mbappé en dat Parijs zegt van hebben we niet nodig dat geld?
Oh, moreel? Nee, maar moraliteit aan voetbal verhoudt zich heel slecht, toch? Dat zou er niks meer aan zijn, eigenlijk. Dus nee, gelukkig gebeuren die dingen. Nee, ik vind het wel aardig. Eigenlijk in de zomer heb je een extra competitie, dat transfernieuws. Anders, vroeger zat je zo'n hele zomer naar de Tour de France te luisteren. En nu heb je de hele tijd die berichtjes over die gaat misschien daarheen. En al die ruilconstructies die worden voorgesteld. Dus ik vind het wel een verrijking van het voetbal, eigenlijk.
Ja. Joey Veerman misschien naar AZ, of misschien niet.
Mickey van der Ven is ineens een hele belangrijke pion eigenlijk in het nieuws geworden. Hè? Volendammer, maar goed, dat is wel bijzonder, vind ik.
Ik kan die hele affaire gewoon niet volgen.
Mickey van der Ven?
Nee.
Ah, Roy Raiola zit erop, dan weet je het wel. Hè,
die... Ja, nadat het ingewikkeld wordt, maar stond ook opeens in de krant dat... Wim Jonk en Jonkind, dat die mee verdienen aan de transfer van Mickey van der Ven. Is toch ongelooflijk? Dat zijn de opleiders. Ja. En die snuffelen dan mee, zoals vroeger de platenmensen zeiden. Over disjockeys. Ja. Die snuffelt mee.
Het blijft Volendam, hè?
Ja.
Het Het is toch gewoon een cocaïne-nest, weet ik. Ja, je mag het niet hard zeggen, maar...
Pas op.
En die vis wordt ook niet allemaal netjes afgerekend, volgens mij. Maar goed, is het. Ik hoop niet dat de Volendammers meeluisteren. Nee. Dan zijn we die weer kwijt.
Ja. Maar goed. En jij vond Mbappé wel natuurlijk...
Ja, wat ik zo ontzettend leuk aan hem vond hiervoor gisteren ook... is dat hoe hij juicht en lacht na een doelpunt... dat is bijna vertederend. Het is met zoveel plezier en een soort kinderlijk plezier... Er zit geen enkele arrogantie in, of wat iedereen ook, waar mensen spreken ook wel eens onaardig over hem. En daar zie je dat zo'n doelpunt maken voor hem het allermooiste is. En dat hij daar ook niet, dat hij blasé wordt of, ik weet niet. Ik vond het lachen van hem na zijn doelpunten denk ik het leukste van de wedstrijd.
Ja, die eerste was echt wel heel mooi.
Zijn lach.
Nee, die goal.
Maar zag je dat ook, dat hoe hij...
Ja, ik dacht bij mezelf, deze jongen wil helemaal niet weg. Maar op Sky stond weer dat hij zich beklaagde over het feit dat hij het idee had dat hij gevangen gehouden werd in Parijs door de club.
Ja, is het ook niet een geldspel? Want wat je altijd hoort van die voetballers, hij hoort natuurlijk dat Messi een bepaald bedrag gaat verdienen, waar hij waarschijnlijk onder zit. En dat hij van die sheik niet meer krijgt en dan ontevreden wordt. Hè? Dat is ook vaak toch de... onderliggende problematiek.
Ja, maar...
Want hij lacht misschien ook, misschien uit spontaniteit, maar ook wel dacht die Messi, eat your heart out. Hè?
Het zag er heel onschuldig uit. Ik weet niet wat erachter zat, maar het zag er zo onschuldig uit.
Ja, en in principe lijkt Neymar me eerder iemand die zo
Die denkt. Keek ook wel boos.
Ja.
Ja. Er werd ook op ingezoomd, heel lang. Dat was ook wel dat toen Messi aan het spelen was en je zag alleen maar een blik... Hij was zeer ongelukkig daar op de bank.
Ah ja, omdat hij gewisseld werd en hij dacht, ik ben de pleitbezorger van Messi geweest. En nu zijn wij de twee groten van het hedendaagse voetbal. En dan moest hij op de bank gaan zitten.
Ja, ik dacht wel bij mezelf, hebben ze dit afgesproken? Want je gaat Neymar toch niet zonder dat dat zou zijn afgesproken wisselen.
Publiekswissel was het ook niet, zo goed was hij ook niet. Dus
nee.
Nee, hij daalt in de hiërarchie, dat is duidelijk.
Ja, dan zou ik... toch eigenlijk niet precies weten wie ik dan liever had, Neymar of Messi. Want hij is toch wel klein, Messi, en in Frankrijk. En niet zo gespierd. En in Frankrijk schoppen ze dus gewoon.
Ja, schoppen ze daar echt veel meer dan in Spanje?
Veel meer, ja.
Veel meer wapperen met de armen en de ellebogen.
Ja,
en...
ja. Nou ja, en die... Zeg maar dat vasthouden, dat was ook gewoon redelijk schaamteloos.
Ja, dat was heel schaamteloos.
Ze weten, je krijgt een gele kaart. Oké, nou, trek hem gewoon aan zijn armen achteruit. En dan heb ik geel, jammer. Maar zo doen we dat hier.
Maar Messi is toch nog steeds dusdanig goed dat hij daar omheen kan pingelen? Of betwijfel je dat eigenlijk?
Ja, en of die blessure vrij kan blijven. Kijk, Neymar is gewoon een hele stevige gozer. En die schoppen ze gewoon... Week in, week uit schoppen ze die overal waar ze hem raken kunnen.
En die ligt al voordat hij geschopt wordt, dus dat is ook wel slim.
Het is bij hem wel een combinatie van schwalben en geschopt worden. Zodat het soms moeilijk is om dat te beoordelen. Maar ik weet het niet. Ik hoop dat die blessure vrij kan blijven. Heb je gisteren Ajax ook gezien?
Ja.
En?
Nou, ik heb dat met iets minder aandacht kunnen kijken, omdat ik twee kinderen om me heen had.
Ja.
En die zijn voor PSV, toch? Of
nee,
niet?
Nee, nee.
Oh, net nog niet.
Nee. Nou ja, Thijs weet het niet, maar als hij er niet is, dan hebben we het veel over Ajax.
Ja, want het is wel interessant, hè? Een gemengd huwelijk.
Laatst toen zag mijn zoontje iemand voetballen en riep meteen Ajax. En Thijs keek me meteen vernietigend aan. Ik zei, ik heb hier echt niks mee te maken. Dus ik had Ajax op en mijn zoontje zei op een gegeven moment, ik vind dit leuk, mama, maar nu niet meer. Dus eerst waren ze heel blij dat de tv aanging. Maar het was moeilijk concentreren, maar ik heb het wel gezien. Ik heb de doelpunten gezien.
Was er nog specifiek iemand in beeld toen hij dat zei?
Nee.
Berghuis. Oh nee, mochten we niets onaardigs meer over zeggen? Nee.
Van wie niet?
Van jou, omdat hij bedreigd
was. Oh ja, maar ik weet niet. Ik had
dat juichen van Berghuis, dat was ook heel erg leuk op de bank. Wat jij net aanhaalde.
Nee, dat was toch niet leuk? Wel. Dat was helemaal voor de vorm.
Nee,
hij wist dat er een camera op stond.
Nee.
Ging nog zo nadrukkelijk zo klappen boven zijn hoofd. Ik vond dat helemaal niks.
Nee, ik zag het echt was.
En ik ben benieuwd of je over een maand nog steeds zo klapt. Ik gun hem verder het beste en ik vind hem heel goed. Maar Anthony was nu beter dan hij, dan Berghuis de afgelopen maand was. Dus
dan die ooit geweest is.
Dus ja. Anthony speelt de komende tijd. Ik ben benieuwd hoeveel van zulke applausjes Berghuis nog in zich heeft. Ik vond het heel nep.
Je houdt het ook niet vol, maar het kwam wel redelijk oprecht over. Hij dacht misschien ook nog wel, ik kom er zo ook nog in en dan ga ik dat ook nog doen.
Ja, maar toen kreeg je de tandem Berghuis-Haller. Dat lijkt me nou ook niet echt Ajax niveau.
Ja, want Berghuis die werd gewoon op nummer 10
nummer
10, gezet.
Ja, ja, belachelijk gewoon. Ja. Veel te langzaam is die.
Ja, maar ja, als het duidelijk is dat Anthony op die vleugel staat en Berghuis is een aankoop, ja, dan moet je moet hem toch ergens kwijt.
Ja, maar ik heb niet heel veel verstand van voetbal, maar om twee van die slakken in de af te zetten lijkt me toch niet kunnen, toch? Nee, ja.
We wachten even op een telefoontje met Simon Cooper, over Messi gesproken, want Simon heeft een boek geschreven over Barcelona. Hey Simon.
Hey, alles goed?
Alles goed, met jou ook?
Ja, prima, dank je.
Je bent in Madrid gaan wonen?
We zijn hier al een dag of 4, 5 en we zijn op zoek naar een huis en we hebben een school, et cetera. Dus ja.
En Simon, wat is de reden? Je woont al 20 jaar in Parijs, volgens mij.
Ja.
Tot jouw grote genoegen?
Ja, dat zeker. We gaan volgend jaar gewoon terug naar Parijs. Maar we wilden even iets anders. En een nieuwe taal en in de zon zitten. En na de pandemie gewoon een heel ander leven. Het is een avontuurtje.
Het is een avontuurtje. Maar hangt er nog een boek in het verschiet ergens?
Nee, ik denk het niet. Het kwam voort uit mijn Barcelona-boek. Omdat ze toen zo'n tijd in Barcelona, Catalonië, en dat vonden we allemaal fantastisch. Maar in Barcelona zit moeilijk Spaans leren. Ja. Dus vandaar Madrid. Dus het komt eigenlijk voort uit het vorige boek. Mijn volgende boek, er liggen een paar op stapel, maar heeft niet met Spanje te maken.
Oké. Hoe is het met het boek over Barcelona? Dat is nu wereldwijd gepubliceerd.
Het is in het Engels verschenen. Er komen nog een stuk of 4, 5, en in het Nederlands. Er komen nog een stuk of 4, 5 andere vertalingen alvast bij, maar die zijn nog niet verschenen.
Heb je in Amerika recensies?
Er zijn heel weinig recensies tegenwoordig. Ik tel sinds publicaties zo'n 4 en daarvoor waren een stuk of 3 van die boekhandelbladen. Allemaal positief, maar heel weinig.
Oh, maar wel interviews?
Ja, wat je tegenwoordig vooral hebt is podcasts. En dat is eigenlijk de hoofdmoot van de promotie en sociale media.
Ja, en voor publiceren. Wij publiceren een deel voor in Hartgras, de komende Hartgras van het hoofdstuk over Messi. Het viel mij op dat jij ongelooflijk goed geïnformeerd bent over de hele club. Hoe heb je dat bewerkstelligd eigenlijk?
Nou ja, ik denk ook dat ze mij met de jaren als een soort clublid zijn gaan beschouwen. En ze hadden heel hoog vertrouwen. Dus toen ik er voor de Financial Times was in 2019 voor een verhaal, toen gingen gewoon alle deuren open. En, ik zat daar met de president en directieleden, wijn te drinken, interview met de toenmalige hoofdcoach, allemaal geen probleem. En toen dacht ik, hier zit meer in, hier zit een boek in. En nou, daar wilden ze ook graag aan meewerken. En ook de deuren geopend, hebben nooit vragen gesteld, nooit willen censureren. Echt heel erg goed hebben zich gedragen. En ik dacht, ik ga ook iedereen binnen de kunst spreken. Dus nutritionisten, artsen, psychologen, jeugdcoaches, sociale media experts. Al die mensen die eigenlijk nooit worden geïnterviewd. Dus ik heb tientallen van dat soort mensen geïnterviewd. En ik had daarvoor al een boel voetbalinterviews, voetballersinterviews, coachinterviews. Dus ik ben eigenlijk binnen de club gaan zitten. Dat was het idee.
Ja, dat is goed gelukt. Heb je gelezen dat Piqué, de speler van het Barcelona, van het eerste, dat hij de rechten voor Spanje van het Franse voetbal heeft gekocht?
Ik hoor dat van mijn zoontjes die heel erg Frans voetbal willen kijken hier in Spanje. Dus dat is mijn nieuwe informatiebron.
Juist. En maar Piqué, die ken jij wel als ondernemer?
Ja, ik had hem een aantal jaren geleden geïnterviewd. Hij heeft ook de rechten van Davis Cup tennis gekocht. En hij komt uit zo'n typische Barcelona ondernemersfamilie. Het is echt een burgerlijke stad. Het is misschien een beetje Amsterdam. Een stad van de bourgeoisie. En Piquet komt daar heel erg uit voort. Ze hebben ook een familiebedrijf. Zijn grootvader was directeur van Barcelona. Dus hij is heel erg toonbeeld van die heersende klasse, wat ze de bourgeoisie noemen in Barcelona.
Ja, maar in welke ondernemingen zit hij nu nog meer dan, behalve het kopen van televisierechten?
Nou, hij ook, toen ik hem interview had, hij een videospelletjesbedrijf. Hij gaat eigenlijk overal in zitten. Hij is ook bevriend met Mark Zuckerberg. En hij was heel close met de hoofd van de Rakuten, want die is het Japanse Amazon. En hij heeft die gozer zo gek gekregen om Barça te gaan sponsoren. Dus Rakuten is nu hoofdsponsor van Barça. Al hebben ze daar nu geloof ik wel spijt van.
Dat is via Piqué gelopen?
Ja, Piqué zei tegen die man, ja joh, kom gewoon bij ons, word hoofdsponsor. Ja, en dat zo geschieden. Dus ja, Piqué die heeft allemaal petjes op. Hij vertelt ook een keer dat zijn jaarinkomen of zijn totale rijkdom is groter dan het jaarbudget van Espanyol, van de tweede club van Barcelona.
Hij heeft toch ook nu Memphis Depay op zijn payroll staan?
Ja, hij maakt inderdaad wat grappen over Memphis. Maar ik denk dat Memphis straks Piqué op zijn payroll kan hebben staan.
Oké, Simon, heel erg bedankt. Die hartgras komt over een week of 2, 3. En dan kunnen onze lezers kennis maken met jouw gedegen kennis van de club Barcelona en ook Messi en zijn financiële strapatsen.
Wat was de titel?
Barcelona, dacht ik.
Alleen Barcelona? Okay.
FC Barcelona, het imperium, volgens mij.
Het imperium in Nederland, oké, goed.
Ja.
Nou, hey, succes met het zoeken van een huis.
Dankjewel. Dank jullie wel allemaal.
We spreken. Hey. Hoi.
Dag.
Dat iemand zomaar binnen zo'n club kan komen, dat is toch ongelofelijk?
Maar hij noemde de boekhoudafdeling niet. Dus hij noemde allerlei afdelingen waar die kind aan huis was, maar ik hoorde niet iets over de boekhouding. Dus nou, dat is...
Er staat over de financiën staat er echt veel in.
Oh ja.
Ja, hij heeft de voorzitter was volgens mij tegen hem ook redelijk open hierover.
De nieuwe?
Ja, en dat Messi die club het natuurlijk min of meer te gronden heeft gericht. Ja, groot gemaakt.
Gered en ja. Vernietigd. Ja.
Ja, ik vind toch echt fantastisch. Want hij schrijft ook van alles over die opleiding. En ik ben er wel eens geweest op La Masia. Maar je werd wel echt wel met een camera. Je werd wel echt wel begeleid, zeg maar. En dit niet en dat wel. Maar kennelijk hebben ze hem niks in de weg gelegd.
Ja, ik heb de eerste 30 bladzijden van het boek diagonaal gelezen. Niet genoeg om heel veel inhoudelijks over te zeggen. Maar het is in elke zin duidelijk hoeveel hij ervan weet. En hoe diep die er... Nou, ik weet niet of hij er doorheen is geglipt. Of met een klapblok in de hand naar binnen is gelopen. Ik weet niet of ze door hadden hoeveel ze prijs gaven aan iemand die het allemaal zo opschreef. Maar het is ongelooflijk hoeveel hij weet. En het boek begint met een introductie van de hoofdpersonen. Zoals in het betere Russische boek.
Ja.
Een soort stamboom. En dat zijn al... zulke fijne, in zekere zin ook genadeloze karakteromschrijvingen van alle hoofdrolspelers, dus van Frank Rijkaard tot Cruijff, van de voorzitters, tot ja, iedereen die even langskomt. En zelfs daaraan merk je hoe goed die iedereen kent. De Villanova was een heel aardige man, dat soort dingen. Hij heeft met iedereen duidelijk contact, veel contact. En nou ja, hij praatte, ik weet niet of dat zijn bagatelliserende toon is of dat het echt klopt, wat wegwijvend over de verkoopcijfers. Maar ik denk wel dat iedereen die iets over een moderne grote voetbalclub, en dan natuurlijk vooral over hoe het bij Barcelona in het specifieke geval is misgegaan, wil weten, echt dat boek moet lezen.
Ja, ja, het is, hij is een hele bijzondere journalist. Ik weet niet, Matthijs en ik hoorden van in de jaren 90, volgens mij in 4 of 95, hoorden van Nick Hornby dat er een... in Engeland een Nederlandse jongen rondliep die veel van voetballen wist en die daar graag over schreef. En tegelijkertijd las ik in zo'n fanzine When Saturday Comes een stuk van iemand die schreef over Brian Roy. En ik dacht, hoe kan een Engelsman zo goed geïnformeerd zijn over Brian Roy? Maar dat was dus Simon Cooper en toen hebben Matthijs en ik met hem afgesproken. En hij deed toen al aan zijn tijd vooruit aan ontbijtmeetings. Dus we zaten in een hotel te ontbijten met Simon. Die had een zwart streepjespak aan, want die werkte als vaste redacteur bij de Financial Times. En daar moest je er zo uitzien. Wilde je daar op kantoor mogen komen, denk ik. En ja, het is het is echt wel een bijzondere. En nou, het woord geniaal wordt vaak misbruikt, maar hij verstaat zijn vak heel erg goed. Dat klopt wel. Wij waren toen heel erg onder de indruk. En ja, hij had natuurlijk Oxford gedaan en daarna een jaar Harvard. Omdat hij, ja, ik wist niks van economie, dus toen ben ik maar een jaartje naar Harvard gegaan. Ja, alsof dat zomaar gaat, weet je wel. Even een jaartje naar Harvard. Duits gestudeerd in Berlijn aan de universiteit. Overal komt hij wel goed beslagen ten ijs. Dit is ook wel vrij typerend. Van nou, ik ga een jaar naar Madrid, dan kunnen we de taal een beetje leren en zo. Enfin, van Barcelona nu weer even naar Feyenoord.
Nou, daar hebben ze ook natuurlijk iemand toegelaten, toch? Met die camera.
Oh ja, ik heb die film eigenlijk nooit gezien. Nee, is dat wat?
Nee, ik zie alleen die aankondigingen steeds.
Ja, ik ook de hele tijd die aankondigingen. Verder
dat is
nog
op
niet.
Disney.
Met Hugo als een soort boegbeeld.
Oh, dat zijn promootjes, ja. Oh, maar er is nog niks uitgezonden.
Nee, maar er lekt ook niet heel bijzonder nieuws uit. Maar ik heb het idee dat iedereen wel weet hoe het bij Feyenoord is. Ik geloof ook niet dat je daar nou veel de verrassingen gaat krijgen.
Nou, nee. Dat was het laatste fragmentje uitgekomen. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of dat uit een aflevering is geknipt of alleen een aankondiging is. Maar dat was een pep talk van Dick Advocaat in de rust toen ze achter stonden of teleurstellend
gelijk. Ja, dat heb ik ook gezien, ja.
Nou, dat was echt niet anders dan een gemiddelde amateurclub. Hij zegt eigenlijk gewoon, kom op jongens. We gaan er nu
en iedereen liep ook gewoon weg, niemand luisterde.
Dat is bizarre minuut.
En hij zei van die onbegrijpelijke dingen die coaches ook kunnen zeggen die niemand weet wat het betekent, hè?
Ja, en sommige handgebaren die je niet snapt, ja. Die ze langs de lijn maken. Ja. Maar ik heb ook niet het idee dat het verstrekken van hele duidelijke tactische instructies langs de zijlijn veel zin heeft.
Nee, langs de zijlijn denk ik ook niet. Maar als je ergens nog in kan grijpen, is het denk ik wel juist in de rust in de kleedkamer. Ja. Maar ik heb wel die documentaire series over Manchester City en Tottenham goed deels gekeken. En eigenlijk gebeurt daar min of meer hetzelfde. Dat iedereen klapt even driftig in zijn handen en zegt, kom op, schouders eronder en iets feller spelen dan net. En het viel me daarbij op dat Mourinho nog wel in een kwartier of in 10 minuten in die kleedkamer nog wel een bepaald gemeenschappelijk gevoel in ieder geval weet te creëren. En echt iedereen zijn aandacht grijpt. Die komt in die documentaire over Tottenham veel sympathieker naar voren dan ik hem ooit van de buitenkant heb gezien als hij interviews of iets dergelijks geeft. Maar verder is het het gehalte amateurvoetbalclub in het profvoetbal is volgens mij ook in de kleedkamer echt enorm.
Ja, ik denk wel dat dat voor de grootste clubs geldt. Ja. Ja, ja. Misschien niet voor Ancelotti of zo, van die bijna legendes in de kleedkamer. Maar goed, dat kan ook enorm tegenvallen. Want in wezen is Dick Advocaat in onze omstandigheden ook wel een soort legende. Maar verder dan naar voren komt hij ook niet.
Nee.
Nee, en een voetballer die echt kan voetballen gaat toch niet luisteren naar zo'n raar mannetje? Dat ik denk dat hij zelf wel weet wat hij gaat doen, toch? Dat, ja.
Nou ja, inderdaad. Want toen Sacchi bij Milan kwam en Gullit, Rijkaard en zo, die allemaal 28 jaar waren. Toen waren ze permanent in trainingskampen voor hem op de vlucht. Want kijk uit jongens, daar komt hij weer. En dan vlug een slaapkamer induiken, want... Ja, dan ging hij iets onbegrijpelijks tactisch vertellen. En daar wilden ze niks van weten. Nee.
Nou, dat zei toch ook Van Basten laatst, dat Michel zo'n slechte coach was. Dat je er echt helemaal niks aan had. Terwijl dit geld als de grootste. Hè? De Rinus Michels Award hebben we voor de beste trainer.
Ja.
En Marco wist van zichzelf dat hij er niks van kon. Dus vond ik ook wel een goed inzicht. Wel, Van Basten toch hoger aanslaat dan Michels als voetbaltechnisch gesproken.
Ja, ik weet niet hoor, Van Basten zo'n slechte trainer was. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij beter was dan hij zelf denkt.
Het Nederlands elftal wat hij toen coachte was een van de leukste Nederlands elftallen van deze eeuw, zeg je dan tegenwoordig, geloof ik. En met hele aanvallende voetbal, en met Sneijder en Van der Vaart, wat zogenaamd nooit kon.
Ja.
En had hij geen moeite mee om die allemaal op te stellen. En maar dan kreeg je ook van die wedstrijden 3-3 tegen Tsjechië. En,
wel zoek gespeeld hè, door Rusland uiteindelijk, Van Basten, Nederland.
Ja.
Ja, maar die wedstrijden ervoor waren fabelachtig.
Ja, die waren fantastisch. Ja.
Toen was het natuurlijk ook met het grote Boulerouche gebeuren.
Ja, dat doodgeboren kind en zo. Hè? Ja, dat, ja, of dat nou.
Ja, het was in ieder geval heel gek van 3 van zulke wedstrijden.
Nou, er werd ook gezegd
ook
dat hij
te lang rustte. Ja, ja. Dus veel spelers rust gegeven.
Ja, dat werd gezegd als reden. Dat ja. Het ritme eruit gehaald werd. Nou, jij zag het bij deze EK ook. Al die favorieten lagen er ook vrij snel uit. Hè, Frankrijk onder andere.
Ja.
Ja, dat Belarus, dat gedoe, dat heeft de zaak niet vergemakkelijk, want Van Basten die kon dat gewoon niet aan. Op, laten we zeggen, menselijk niveau. Die dacht aan het resultaat, die dacht, wat moet ik hiermee? En toen kreeg hij volgens mij ook ruzie met Van Nistelrooy, die vanuit het ziekenhuis hem belde en zei, je moet komen.
Ja.
Want je bent gewoon een koude kikker, een klootzak. Dus je moet iets laten blijken. Iets dergelijks is gebeurd. Maar goed, dit is ook niet te handelen. Want dit maakt een trainer natuurlijk 1 keer mee. De eerste en de laatste keer. Dus,
maar ja, bij Denemarken werd dat natuurlijk wel goed gedaan. Hè? Zeg maar zeggen, toen bij Eriksen is natuurlijk anders. Maar natuurlijk ook een traumatische gebeurtenis.
Ja.
Die wisten ze kennelijk om te zetten in behoorlijk goed voetbal. Voor hun doen dan.
Ja, vooral door die Kier natuurlijk, de aanvoerder. Die dat heel goed deed.
En hoe was Dolberg? Want je hebt Nice gekeken, toch?
Ik heb Nice gekeken, ja. Dolberg, die mocht niet meedoen. Nee, die heeft op de training een schop tegen zijn knie gehad. Dus die was geblesseerd. Het was met die voetbalrechten, dat is zo raar. Kijk, ze betalen, ik meen, 900 miljoen in Spanje en Italië voor de rechten. In Frankrijk was er ruzie tussen Canal Plus en nog een andere zendgemachtigde. Dus die zijn naar Amazon gegaan, die rechten, voor 200 miljoen. Echt voor niks. Maar met als gevolg dat sommige wedstrijden, die kan je niet zien. Dus ik zat via een of andere streaming of kastjesdienst, zat ik in Engeland te kijken. Je kan per land dan... Kan
je laptop?
Op mijn televisie. Je kan per land kan je iets kiezen. En daar zag ik gewoon heel veel zenders van BeIn Sport. En daar zag ik Nice tegen Bordeaux staan. In Engeland. Door een Turkse verslaggever verslagen. Dus op een gegeven moment zag ik op Twitter dat sommige van die andere Franse voetbalvolgers, die zaten naar dezelfde Turk te kijken. Ja. En sommige van hen waren dus... Waren de taalmachtig? Ik niet. Maar Justin Kluivert was goed. Laten we het daarbij houden.
Je hoorde enthousiaste Turkse geluiden.
Ja, ja, ja. En nee, Kluivert kon ik niet verstaan, maar Justin wel. Oh. Ja. En hij werd vervangen door Stenks. En dat deed Stenks was ook niet slecht. Heel redelijk. Dit brengt mij... Ik zit opeens weer te denken aan die Tom Kars van Promenade. Die op de vraag over Charlie Watts zei... Hij sloeg de maat. Hij sloeg de maat. Wat is zo goed aan Charlie? Hij sloeg de maat. Daar was hij heel goed in.
Ja, dat was ook alle toelichting die er kwam.
Ja, hij sloeg de maat. Ja. Zegt Charlie Watts jou iets?
Nou, ja, en daar houdt het ook meteen op. Ja, en dat... de naam die echoode wel eens door mijn ouderlijk huis vanuit mijn vaders werkkamer.
Maar, oh ja? Dan riep hij opeens Charlie Watts.
Ja, dan ging hij me heel soms, eens in de maand, ging hij me iets uitleggen over muziek.
Oh ja.
Niet heel plechtig, maar meer een paar bijzinnen. En dan de Stones kwamen natuurlijk voorbij, maar niet echt.
In de
auto naar op vakantie was ook niet de Stones meestal. Dus nee, alleen de naam zegt me iets.
En bij jou, Frans?
Nou, ik was dan wel van die generatie, maar ik was dan van de Beatles, zou ik maar zeggen. Ja. Dus Ajax Feyenoord, ik was dan de Beatles. En ik vond wel een hele saaie figuur, maar dat scheen voor Stones fans juist een aanbeveling te zijn. Maar ik vind zeggen, als een drummer, die is meestal overbodig in een band. Als je een goede bassist hebt, heb je geen drummer nodig. Dus je ziet ook dat die drummers die nog een beetje willen opvallen, erbij gaan zingen. Dus daar heb ik nog wel een waardering voor. Ik zeg de zingende drummer, dat zoals in ons land is dan Henny Huisman misschien de bekendste. Maar als je dan het serieus neemt, Leveron Helm van de band. Of hoe heet die? Ringo Starr zong toch ook...
Ja,
kon het beter niet.
Edwin Rutte.
De film van Ome Willem, ja.
Was Edwin Rutte een drummer?
Ja, hij stond altijd een drumstel te zingen, dat liedje van Ome Willem.
Oh, daarin. Ja. Oh ja.
En die hoort hij van de Eagles, Don Henley. Ja, dus ik vind een drummer die een beetje mee wil tellen moet zingen. Dus Charlie Watts is voor mij dus wel tweede garnituur.
Ik vond die filmpjes wel leuk die Keith Richards en Mick Jagger hadden gepost over hem. Charlie Watts was echt wel mooi, goed gedaan. En er is die ene anekdote, of is die te bekend, dat Mick Jagger een feestje in een hotel had?
Er is maar één anekdote over Charlie Watts. En
dat is die.
60 jaar drummen bij de Stones en één anekdote. Ja, dat vat het wel samen. Dat...
Ik ken de anekdote niet, dus wie kan hem het best vertellen?
Henk.
Nou, er was een feestje op de hotelkamer bij Mick Jagger. En die belde de desk beneden in het hotel. En die zei, zeg tegen mijn drummer dat hij ook naar de party komt. En mijn drummertje, geloof ik zelfs. En Charlie Watts heeft zich aangekleed, net pak aangetrokken, is naar boven gegaan. Mick Jagger keihard voor zijn neus gestompt. En gezegd, noem mij nooit meer jouw drummertje. Jij bent mijn zangertje. Dat is de anekdote.
Ja. Dit is een nalatenschap.
Ja.
En ik heb ooit, ik probeerde, omdat we dit als huiswerk ook op hadden, Charlie Watts, vandaar dat ik al die zingende drummers ken. Maar je let er niet zo gauw op. Maar goed, in ieder geval, het was ook een 60 Minutes with Charlie Watts. Maar dat was ingekort tot 2 minuten 14, geloof ik. En dat duurde toch al een beetje lang. Maar er kwam inderdaad die anekdote ook naar boven.
Ja, ja. Ja, het wordt tijd voor de Toto. Eens even kijken. En dat zijn natuurlijk de wedstrijden van het Nederlands elftal Nederland-Noorwegen. Ik had 0-1 gezegd. Ik zal ook maar even de rest afhandelen. Matthijs zegt 2-2 over Nederland-Noorwegen. Noorwegen-Nederland. Hugo 1-2. En Frank zegt 0-3. Nederland-Montenegro zie ik tot mijn stomme verbazing 3-0 staan. Matthijs 1-0, Hugo 2-0 en Frank van der Lende 4-0. Andorra San Marino, gaan we daarop wedden?
0-0 zeg jij?
Ja, ik zeg 0-0.
Verwachtingen.
Ja.
Nou, ik denk Andorra ligt hoog. Die zijn in het voordeel. Hè? Die San Marino komen van de zeespiegel af.
Oh.
Dat is een makkie voor Andorra, denk ik. Maar goed, okay. Je hebt 0-0 ingevuld.
Nou, Matthijs die laat met San Marino winnen. Uit zee komend 1-2. Hugo zegt 2-2. Ja. Dat zijn 4 goals, lijkt me veel. En Frank zegt 0-3 voor San Marino. Dus jij zegt Andorra.
Andorra, duidelijk. Afgetekend.
Afgetekend nog wel, oké. Okay. En die zijn meestal ook wel hard, Andorra.
Hard en ja, lelijk.
Van die postbodes.
Ja.
Dan krijg ik toch al die beroepen te horen van al die spelers. Ja. Ja.
Was bij Gibraltar hadden wij toch ook, is die blind nog zo lelijk te grazen genomen. Tegen Gibraltar moesten wij toch ook zo'n, vergelijkbaar ook zo'n rots, een rotsachtige ondergrond.
Zo'n klein stadion en dan niet hele slechte voetballers die dan even een half uur heel fanatiek gaan hakken. Ja, dat was Gibraltar, ja.
Ja.
Ik weet nog dat Ruud Gullit, die begon zijn tong uit te steken tegen een verdediger van Andorra. Toen hij had gescoord.
Moet je niet doen.
En want hij werd steeds geschopt. En toen scoorde hij. En toen ging hij la 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 bij die speler van Andorra doen.
Maar dat heeft Van Nistelrooy ook tegen Andorra gedaan.
Zei ik niet Van Nistelrooy?
Nee, zei Gullit.
Oh.
Nee. Gullit staat daarboven.
Ik ben helemaal in de war. Ik bedoelde Van Nistelrooy.
Ja, klopt. Ja. Ja. En toen miste hij een penalty. En toen ging zo'n kale oude verdediger, toen al oud, ging hem uitlachen.
Ja.
En toen echt 40 minuten later, toen scoorde hij volgens mij de 4-0. Dus ook roemloos eigenlijk. En toen zocht hij echt die man op en ging hij zo pontificaal voor zijn neus gingen juichen.
Ja. Ja, dat was Van Nistelrooy. Kreeg ook geel daarvoor.
Ja.
Ja.
Ja, dat was het hem waard.
Goed. We hebben dus de loting gehad van Ajax. Iedereen denkt van die pool, die komen we wel door. Wat denken jullie daarvan?
Ik denk nergens makkelijk over. Maar zeker niet over makkelijke pools. Die zijn meestal toch de moeilijkste. Hè?
Borussia Dortmund?
Ja, altijd lastig. Hè?
Uit en thuis.
Ja.
Ja.
En Sporting weet niemand wat van, maar die hebben natuurlijk van de beste jeugdopleidingen.
Ja. Bovendien, het zijn Portugezen. En dat is synoniem voor spelbederf.
Zo. Ja, want jeetje, moeten we het nog over PSV Benfica hebben? Wat een getrocht van een wedstrijd was dat.
Nou ja, dat bedoel ik. Ze konden maar op één manier konden ze winnen. Dat deden ze ook, Benfica.
Ja, ja en echt al vanaf de 10e minuut.
Ja.
Nadrukkelijk tijd rekken. En dat mag, want het gebeurt. Of omgekeerd, het gebeurt, want het mag. Maar ik denk toch steeds vaker, daar moet iets, ik weet niet precies wat, maar er moet iets op bedacht worden. Want je kijkt uiteindelijk, ik heb die wedstrijd helemaal zitten kijken. Je kijkt 2 uur naar, ik denk, 40 minuten voetbal.
Ja.
En dan wordt er natuurlijk nu altijd verwezen naar Ajax-Getafe, want het was nog iets harder en nog iets viezer. Maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde stramien.
Ja, maar het gekke, in Spanje hebben die ploegen helemaal geen moeite met Getafe. Ze winnen wel nipt, maar ze winnen toch altijd in Getafe. We hebben 1 keer dan de Europa-kwalificatie gehaald, maar voor de rest bungelen die ergens aan de onderste helft. Dus het is ook een kwestie, denk ik, bij dat soort teams, dat je moet zorgen voor spelervattingen. Goede vrije trap, goede corner en die erin werken. En wij willen natuurlijk altijd met mooi voetbal combinerend de 16 in. En ja, dan lig je al op je snuffert natuurlijk. Maar dan moet je dus gebruik maken van die vrije trappen die het oplevert.
Ja, ik weet het niet. Het is voor Ajax zal Sporting ook weer hartstikke moeilijk zijn. En,
wij hebben natuurlijk, ik moet objectief zijn. Hè. Ajax heeft toch wel zelf van die grote vuilakken erin zitten. Tadic, die 3 Zuid-Amerikanen. Dus wij, Klaas is toch ook een viezerik. Dus wij hebben toch...
Hele nette jongen.
Nou, hij kan heel gecamoufleerd overtredingen maken, vind ik. Maar en er fel ingaand en irritant te spelen, denk ik wel, voor een tegenstander. Maar goed, dus dat... Dus Ajax heeft wel die vuiligheid. En PSV is natuurlijk toch een team in opbouw. En die moeten dat kennelijk nog onder de knie krijgen. Om zelf te irriteren.
Terwijl ze er toch ook een lange traditie in hebben.
Vroeger was het... Ja, ze irriteren op een andere manier omdat het PSV is. Maar daar kunnen ze ook niks meer aan doen.
Maar jij was voor PSV tegen die wedstrijd.
Ja.
En Thijs zat naast jou... Te vloeken?
Nee, Thijs die was op een gegeven moment boven. Die moest nog iets voor werk doen. Die zei elke keer van, als hij mij dan hoorde, maar dan, ik was ook echt dan...
Meeschreven?
Ja, dan kwam hij weer naar beneden gerend. Maar ja, ik kan daar helemaal niet tegen. En ik wilde ook zo, ik vind het echt heel leuk. En ik vind heel veel mensen vinden dat totale onzin. Maar ik vind het echt heel leuk als er 2 Nederlandse ploegen in de Champions League spelen. Dus daar was ik ook nog heel erg mee bezig. Dat ik dacht, ja, ze moeten gewoon door. En dan weet je alweer, als ze Europa League gaan spelen, dan zijn ze daar niet meer mee bezig. En dan gaan ze alleen maar voor de competitie.
Die tackle van Bazour, was dat nou een rode kaart of niet?
Nee.
Nee?
Nee. Hij kan wel van die gemene dingen doen, maar in dit geval was het te fel inkomen. Wel een typisch Bazour op zo'n plek, waarom doe je het daar? Maar
ja.
Bij de zijlijn. Maar nee, dat was toch niet gemeen.
Ik dacht wel, jij wil graag een transfer. Dan zijn dit niet de juiste methodes.
Nee, dat lijkt het wel op. Hè? Al die gemeenrikken, ook Telefico komt ook maar niet weg. Hè? Die,
nee.
Die staat al 3 jaar, geloof ik, op Schiphol klaar om een grote carrière tegemoet te gaan. Maar die niemand wil hem. Dat is, weet niet wat dat is.
Het begint iets tragisch te krijgen, hè? Dat hij maar niet weggaat.
Ik vind het wel fijn, want ik vind een hele leuke speler. Hij is niet meer zo goed als in het begin, maar... Ik geniet er altijd wel van, moet ik zeggen.
Nou ja, goed. Als hij niet wordt verkocht, dan komt hij waarschijnlijk wel weer op niveau. Want dan realiseert hij zich dat er maar 1 manier is... om dan weer in de winter te kunnen vertrekken. Dat is gewoon goed spelen.
Ja, ik denk daar toch iets anders over. Ik heb het idee dat hij na dat droomjaar... als hij zin had gezet op een transfer... dat hij eigenlijk nadien, toen dat niet lukte... nooit meer helemaal op dat oude niveau is gekomen... Ook doordat het team natuurlijk minder goed draaide. Maar dat je bij Ajax... dat Ajax er nu echt baat bij zou hebben... als hij en Neres zo snel mogelijk zouden vertrekken. Omdat het en tegenhoudt... en omdat je het gewoon... je hebt toch een soort... Nou, niet rotte appels in de selectie... maar wel spelers van wie je de hele tijd voelt... ook in hun spel... dat ze eigenlijk al met hun hoofd... half in het buitenland zijn. En volgens mij trekt dat heel veel omlaag.
Tegenhoudt bedoel je... jongens uit de jeugdopleiding?
Ja, en dat heb ik denk ik ook wel eens bij Klaassen. Niet dat daar nu iemand helemaal klaar staat op 10. Maar wel zo iemand koop je. Nou, die moet je opstellen. En daar zijn we ook heel blij mee. Maar die is eigenlijk niet het gewenste droomniveau. Zit daar in mijn ogen iets onder. Je moet hem altijd opstellen. Hij is altijd fit. Hij gaat altijd voorop in de strijd. Maar uiteindelijk koop je hem. En je moet hem blijven opstellen. En je hebt veel van dat soort spelers die je nu eigenlijk moet opstellen. En volgens mij zit dat ook veel in de weg. Dat is mijn... Mijn gedachte bij Ajax, dat het nu voor de hele balans, stom woord, maar voor de hele samenstelling En, het,
maar wie bedoel je nog meer behalve Klaassen dan?
Nou, dat gaat op een gegeven moment ook gebeuren met Tadic en Blind. Dat is nog niet zo, maar die moet je blijven opstellen. Die gaan niet rustig op de bank zitten.
Nee. Tadic zeker niet. Nee.
En Tadic is toch nog steeds de beste man. Hè? Dus nu was Anthony misschien net ietsje beter, maar ik vind Tadic, als het er altijd op aankomt, is die waanzinnig goed. En hij is veel te langzaam, maar dat is die al jaren. Nee, ik ben niet met je eens. Dus geldt voor Blind ook. Blind was nu ook de slechtste man. Maar dat heeft meer te maken. Die jongens die pieken wel, als het goed is, op het juiste moment. Hè? Dus die heb je als het erop aankomt. En je zou dan met die baas, of heet die jongen die op linksachter ook, of met Rens, dat is dan toch minder dan Blind. Die is gewoon slimmer. En geldt voor Alvarez. Daar ben ik ook niet zo fan van. Maar stel dat je die broertje Timber daar neer had gezet, hè, die het ook wel kan. Bij Utrecht doet hij het hartstikke goed. Maar die zie ik niet tegen
Alvarez concurreren.
Nee, als het erop aankomt bij zo'n Champions League wedstrijd niet, denk ik. Dan wordt zo'n jongen toch een paar keer gefopt.
Ja.
En Alvarez, die fop je niet, want dan lig je gewoon op je snuit, hè? Je ziet het een beetje aan Schuurs. Die kan hartstikke goed voetballen, maar die maakt toch per wedstrijd 1 of 2 kapitale fouten. Dus dan stel je hem toch niet op. Dus al die talenten, ja, die moeten toch... Ja, het topniveau, die moeten toch mee kunnen in de Champions League. En dat is wat maakt dat je ze niet allemaal meer kan opstellen.
Ik heb dat een beetje bij Rens op rechtsback. Want nu Mazraoui helemaal hersteld is van allerlei blessures, zie je weer hoe verschrikkelijk goed hij is.
Oh, wat is die goed, hè?
Ontzettend goed was die ook gisteren.
Nou, en het is ook zo'n elegante speler. En
samen met Anthony, dat was toch een genot?
Het liep echt fantastisch.
Mijn oudste zoon zat aan die kant in de eerste helft.
Ja.
Ja, die heeft op het puntje van zijn stoel gezeten. Omdat dat samenspel van hun en Mazraoui die dan overheen ging en teruglegt, hakje. Heerlijk, ja.
En Rens, die heeft wat jij net schetst over Schuurs, heeft Rens ook wel vaak. Net op een beslissend moment een foute kaart pakken. Of,
instappen, hè, ja, te enthousiast vaak ook.
Een verkeerde tackle, te hard. Weet je wel, dat soort dingen. Terwijl die Noesman, hij beantwoordt ook helemaal niet aan het beeld van een rechtsback. Bij een rechtsback denk ik aan knoestige polderjongens. Maar dat is die Noes helemaal niet. Dat is een echte voetballer.
Ja, maar dat heb ik wel geleerd. Ik let nooit op die trainerspraatjes. Maar dat die rechtsbacks, die goeie, die gaan vaak naar binnen bij Ajax.
Ja.
Dat doet Rens ook als hij daar speelt. En het model Dumfries is, zeg maar, zo hard mogelijk naar de cornervlag proberen te halen. En dan kijken wat er dan gebeurt.
Kijken of die hem kan missen, die vlag.
Maar dat naar binnen draaien, dat is typisch. Dat zag je al, in Duitsland is dat denk ik ontwikkeld door Kimmich. Hè, die rechtsachter begon bij Bayern en enorm goed bleek te kunnen voetballen. En ook gewoon de drukte opzocht. En daardoor zijn man kwijt was en vrijheid had. Dus dat zie je wel steeds meer. Dus in die zin is het evolutie van het voetbal. En daar is Mazraoui bij Ajax de eerste, denk ik, die dat beheerst.
Ja, dus eigenlijk denk ik bij mezelf dat hij wel in aanmerking voor een verkoop zou kunnen komen. Maar hij tekent, geloof ik, gewoon bij.
Ja, dat was ook wat ik las, ja.
Voor zover dat niet al gebeurd is, ja.
Ja.
Nou, beginnen met Messi, eindigen met Ajax. Dat is, zeg maar, de cirkel is ongeveer rond. Hè? Dus ik bedank jullie hartelijk voor je aanwezigheid. Deze uitzending, dat moet ik nog wel even zeggen, werd mede mogelijk gemaakt door Toto. En daar mag je natuurlijk aan meedoen. Maar niet als je beneden de 18 bent. Want het motto luidt niet voor niets. Speel bewust 18 plus. Yes, there used to be a ballpark right here.